Goedemorgen. Wat een vreugde hier weer te mogen zijn. Dat is nu een hele tijd geleden. Een van de verrassingen toen ik hier binnenkwam was hoeveel mensen vroegen hoe is het met je vrouw. Dank u voor al dat medeleven en dank u voor uw gebeden. Ze is enorm opgeknapt sinds Pasen. Ogenschijnlijk is ze weer gezond. Tegen goede vrienden zeg ik altijd, alleen is ze in een paar maanden, een paar jaar ouder geworden. Maar ik ben heel dankbaar dat we weer allerlei dingen kunnen doen. Dat ze weer kan functioneren. We moeten een klein beetje rekening houden met onze mogelijkheden. Dat is geen schande als je op die leeftijd bent. Maar we danken de Heer dat hij de gebeden verhoord heeft. Ze is nu thuis, ik ben nog wel eens op pad en dan gaat zij liefst naar onze eigen gemeente. Zo houden we ook daar het contact, onderhouden we het contact goed. Ik wou beginnen met een paar vakantiedia's. Dat is misschien heel ongewoon, maar het zal duidelijk worden, of dadelijk, waarom ik deze laat zien. Het is misschien een beetje moeilijk te zien, maar 2015 waren we de laatste keer bij onze jongste zoon in Afrika. Hij werkt in Burkina Faso al 20 jaar. We maakten een reis naar het noorden, dit is bij de grens van Mali en eigenlijk de rand of de grens van de Sahara-woestijn. En ja, daar is, ja, dat is de laatste, die kwam eigenlijk op het eind van die rij, misschien zien we dadelijk twee andere, dat is mijn vrouw en ondergetekende. De gids wou ons zo graag aankleden, althans met zo'n hele lange sjaal, vond dat we erg warm. Maar ik wou die er even bij laten zien, dat het zijn geen dia's die we van Google hebben gehaald, maar we zijn daar echt geweest. Het was een hele belevenis voor een paar uur, maar ik zou niet graag daar wonen. Het is nog de rand, want daar aan de grenzen savanne, daar zijn nog wat herders en die moeten vaak uren lopen om weer een plekje groen te vinden om hun vee te eten te geven en bovenal ook om water te vinden, anders kunnen ze niet overleven. En hier en daar, soms kilometers uit elkaar, is dan een waterput en daar kunnen ze uit drinken. Deze geiten en zijn ook wat schapen en verder heel, heel magere runders. Als je ze op de weegschaal zou zetten, is misschien een derde deel van wat de dieren hier zouden wegen. Is dit de laatste? Ja, is er nog één. Kunt aan de ene kant een heel mooi landschap. Wij waren er aan het eind van de middag. Dan gaat de zon natuurlijk heel laag. De schaduwen worden langer. En dan die zandhopen. Ik ben er op één nog wat naar boven geklommen. Ik was blij toen ik weer terug bij mijn vrouw en bij de gids was. En ja, het is een mooie herinnering, maar vive Nederland of België, dat is toch beter. Waarom heb ik u die laten zien? Wel, het is eigenlijk een inleiding voor de toespraak. Ik las in juni een boek van Lynn Austin, dat is die bekende romanschrijver. En zij heeft een boek geschreven onder de titel Loop op het water. Het boek gaat over een reis naar Israël. En die beschrijft ze stap voor stap, hè, van de ene plaats naar de andere. En zij is begonnen helemaal in het zuiden, in de woestijn. En dat heeft tot haar hart gesproken. Ze zei, toen ik vertrok uit Amerika, zat ik eigenlijk zelf in een woestijnervaring. En daar in Israël heb ik de Heer ontmoet. En heeft ze me eigenlijk een nieuwe visie en een nieuwe opdracht gegeven. Ik heb het boek 2 keer gelezen, dat doe ik niet vaak, maar het heeft mij enorm geboeid. Misschien een goede aanrader voor de bibliotheek of als u het zelf wil lenen of kopen. Ik zal het straks neerleggen, dan kunt u de titel nog even noteren. Zij reist door heel Israël en ze bezocht veel oude bekende plaatsen. Ik noem bijvoorbeeld Sichem en Hebron en Caesarea en uiteraard Jeruzalem. En over al die plaatsen is wel een verhaal te vinden in het Oude Testament. En dat vertelde de Joodse gids aan de groep waarvan zij deel uitmaakte. Het heeft zo haar hart geraakt dat het is gewoon een genot om dit boek te lezen. Van harte aanbevolen. Dus ik wou u eigenlijk spreken over woestijnervaringen of woestijnperiode. Natuurlijk vindt u vele daarvan in het Oude Testament. Mensen die in de woestijn verbleven. Ik denk aan Mozes die in Egypte was. En nadat hij een Egyptenaar doodde, stuurde God hem naar Midian. En daar heeft hij 40 jaar al in de woestijn gewoond en geleefd. En wat heeft hij daar veel van God mogen ervaren en veel mogen leren. Hij heeft daar ook een indrukwekkende ontmoeting met God gehad. Toen God hem riep om Israël uit Egypte te leiden. En zo zijn er meer mannen. Na die roeping volgt natuurlijk de reis van het hele volk door de woestijn. 40 jaar duurde dat. En je kunt lezen in de boeken van Mozes over Jozua al en over Caleb. Mannen die het overleefd hebben en die de visie hebben vastgehouden. Hoe overleef je in de woestijn? Hoe overwin je in de woestijn? Wel mag ik beginnen een klein stukje te lezen uit Psalm 107. Psalm 107. Van 4 tot 8. Dat begint zo. Er waren er die dwaalden in de woestijn op een eenzame weg. Een stad om te wonen vonden zij niet. Hongerig waren ze en dorstig. Hun ziel versmachtte in hen. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid. Hij redde hen uit hun angst. Dat zij de Heere loven om zijn goedheid en om zijn wonderen. Zou u verder gaan lezen in deze prachtige psalm, maar het is een heel lange psalm, dan zou u die laatste versen 4 keer tegenkomen. Telkens weer staan er deze woorden. Toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid. Er worden ook andere situaties genoemd. Mensen in die schipbreuk leden, mensen die gepijnigd werden in gevangenschap. En dan staat er steeds, toen riepen zij tot de Heere in hun benauwdheid. Dan komen deze prachtige woorden, hij redde hen uit hun angst. Dat zij de Heere loven om zijn goedheid en om zijn wonderen. Nou, je vindt in het slot van deze psalm onder andere vers 35, waar staat, hij maakt, God maakt de woestijn tot een waterpoel en dorstige grond tot waterbronnen. Wat kan de woestijn droog zijn? Maar God verliest je niet uit het oog. En ja, daarvan zie je zoveel beelden. Ik noemde net al Mozes en Jozua en Caleb. Als je in de Bijbel gaat zoeken, de eerste persoon die je tegenkomt in de woestijn, is een vrouw. En ze heette Hagar. Genesis 16. U kent wel dat moeilijke verhaal van Hagar. Als Abraham en Sara kinderloos blijven, dan heeft Sara een plan. Het is geen plan van God, het komt op uit haar eigen hart. En ze schuift Hagar naar voren. En zo heeft Abraham gemeenschap met Hagar. En Hagar wordt zwanger van haar baas, zou je kunnen zeggen, van haar heer. Als dan het kindje gaat groeien en blijkt dat Hagar in verwachting is, dan komt er jaloezie bij Sara. En wat heeft ze haar vernederd? Wat heeft ze haar neergedrukt? En zo is eigenlijk Hagar een groot slachtoffer. Uiteindelijk kan ze het niet meer aan en ze vlucht weg. Ze ontvlucht het kamp waar Abraham en Sara woonden. En dan loopt ze door de woestijn. Dan zien we haar in Genesis 16 in de woestijn. Zij met haar kind dat ze draagt nog onder haar hart. En wat een rampzalige situatie voor een vrouw om zo door de woestijn te sjokken. Ze is, je zou bijna kunnen zeggen, ten dode opgeschreven. Geen winkels, geen supermarkt, niets, niets, niets om iets. Dan lezen we in vers 7 in Genesis 16 dat de engel van de Heer haar aantrof bij een waterbron. Dat is wel mooi dat hij daar toch is, maar het allermooiste is daar dat de engel des Heren haar aantrof. God wist waar zij was. God zocht haar op en God stuurde zijn zoon, die in het Oude Testament nog alles optreedt, komt, op deze aarde komt. En genoemd wordt de engel des Heren. Vele bijbelgetrouwe uitleggers zien in die engel des Heren, de Heer Jezus Christus, die voor Bethlehem op deze aarde komt. En hier de eerste keer zien we haar bij Hagar. Hij trof haar aan. Hij heeft haar als ware gevonden. God zocht haar en de engel des Heren vindt haar. En hij zegt twee dingen tegen haar die van belang zijn. Het eerste is, keer terug naar Abraham. Nou, vroeger heb ik altijd gedacht, een slaaf die mocht niet weglopen, dat hoorde niet, dat paste niet, die was dan strafbaar. Ik dacht altijd dat ze moest terugkeren om daar dat recht te zetten. Maar ik denk, er is een andere reden waarom Hagar terug moest naar het kamp van Abraham. Nergens op aarde was zij zo veilig als daar. Onder de supervisie, onder de bescherming van Abraham. Abraham die mocht haar wel. Abraham had zich nog eerst verzet tegen Sara om haar weg te sturen. En nu zegt de engel, ga terug. En je zou erbij kunnen zeggen, daar ben je veilig bij Abraham. Het tweede wat de engel ook nog zegt is, en de Heere zal je tot een heel groot volk maken. Je nageslacht zal talrijk zijn. Wat een belofte. Die belofte houdt of hield in dat het kind goed geboren zal worden, gezond geboren zal worden en dat hij zal uitgroeien tot een heel volk. Nou, Hagar was diep onder de indruk van de rijkdom van deze woorden. En dan zegt ze iets heel moois in vers 13. Genesis 13, vers 16, in mijn vertaling staat, gij zijt de God des aanziens. Dat zijn van die antieke woorden, ouderwetse woorden. In de herziene statenvertaling staat ongeveer dit, u bent de God die naar mij omziet. Wat een prachtige woorden. U ziet naar hem om. Of zoals het in de Bijbel staat. U hebt naar mij omgezien. Kunt u dat onderschrijven? Vanuit uw leven heeft God niet naar ons omgezien. God heeft naar mij omgezien. Toen was ik maar een jongen van 11 jaar. Heerlijk hier mensen te ontmoeten die dat kennen, die dat ervaren. God ziet naar mensen om. En dat is de ervaring van Hagar in de woestijn. Wat een genade van God wordt daar zichtbaar. God ziet om naar die vrouw in nood. God weet waar ze is. God ziet haar. God heeft een oplossing. En het alles blijkt, God is erbij. Dat is misschien het eerste wat we mogen zeggen als een les. Voor woestijnperioden, God is dan niet afwezig, maar de Heere God is erbij. Ook op die moeilijke momenten in ons leven. Wat was ik dankbaar. We gingen paasfeest vieren. Mijn vrouw lag in het ziekenhuis. Ik was alleen thuis. Maar dat ik kon bidden en kon spreken. En dat God mij bemoedigd heeft in die tijd. En er zijn allerlei verschillende soorten van nood. Sommige die veel verder gaan. Die veel dieper gaan. Maar hij is niet afwezig. Hij is erbij. Psalm 23 vers 4. Al ga ik door een donker dal. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Zo heeft het volk Israël het mogen ervaren. 40 jaar lang. God was erbij. En God zag hun nood. God gaf een belofte zelf. Ik zal voor je strijden. Er was een wolkolom die meeging, dag en nacht. En dat was ook een gids, want God wou duidelijk maken, hij is erbij, ik ben erbij. Altijd, overal en in elke woestijnsituatie. Tweede les die Lynn Austin ook noemt in haar boek, en dat vond ik heel leerrijk of leerzaam. Ze zegt, in de woestijn ben je kwetsbaar. Ze zegt, en dat hebben wij ook ontdekt. Wat ben je daar gauw moe en uitgeput en uitgedroogd enzovoort. We zien dat in allerlei verhalen in de Bijbel. Als het volk door de Schelfzee getrokken is. Ze hebben nog maar een paar dagreizen gemaakt in de woestijn. Dan komt de aanval van Amalek. Toen kwam Amalek. En toen is dan niet zomaar, ja, daarna kwam Amalek. Nee, op dat uitgerekende moment. Op dat moment waarop het volk al moe was. En ja, ze waren dat niet gewoon. Ze hadden gewoonte in Egypte. En er waren heel andere situaties. Ze hadden daar wel te eten en te drinken. Ze moesten daar heel hard werken. Maar ze moesten nog wennen aan het woestijnleven. En dan lopen misschien de mannen voorop en de vrouwen en de bejaarden achterop. En daar valt de vijand aan. Bij de bejaarden, bij de vermoeiden, bij de zwakken. En zo zien we dat door de woestijntijd dat verschillende keren ze met Amalek krijgen af te rekenen. Die weet, het volk is nu kwetsbaar. De Heer Jezus Christus kunnen we lezen in Matthäus 4, hoe hij wonderlijk door de Heilige Geest geleid werd naar de woestijn, om door de Satan verzocht te worden. Het is heel moeilijk om die beide dingen te vatten, dat het bij elkaar hoort. Nou, we zien de Heer Jezus in de woestijn. Hij gaat bidden, hij gaat vasten. En dat duurt heel lang, dat duurt 40 dagen. U kunt begrijpen dat na een verloop van tijd hij uitgeput is. Hij hongerig is, hij moe is. En dan komt de Satan. Hij weet, Jezus is nu kwetsbaar. En zo is dat in woestijnsituaties. En de Heer Jezus Christus heeft dan ook een prachtig voorbeeld gegeven. Hoe kun je reageren in die situatie? De Heer Jezus Christus had een zwaard bij zich. Kent u het zwaard? Paulus noemt het het zwaard van de Heilige Geest, het woord van God. Zo wordt het genoemd in Efeze 6. En ik denk dat deze beide voorbeelden, het voorbeeld van Israël toen Amalek kwam, het voorbeeld van de Heer Jezus Christus zelf, ons een voorbeeld geeft. Wat hebben we juist in die moeilijke ervaringen in woestijnperiode nodig, dat we het woord van God lezen. Soms hebben we de energie bijna niet, maar ik zou zeggen, pak toch het woord en lees tot het woord u energie geeft. Tot het woord u weer kracht geeft. Als we ziek zijn, als we moe zijn, als we te veel gedaan hebben, als we misschien ons geestelijk leven verwaarloosd hebben en we zijn kwetsbaar, juist dan hebben we het woord nodig. En de andere geestelijke wapens die de apostel noemt in Efeze 6. In de woestijn. Eerst was God er erbij. Het tweede is, hij wil ons wapenen in onze kwetsbaarheid. Het derde is dat God voorziet. Ook in de woestijn. En misschien is voorzien ook een beetje ouderwets woord. God zorgt ook in de woestijn. En ik wil u weer twee prachtige voorbeelden geven. Als het volk Israël in de woestijn is. Daar is geen Albert Heijn, daar is geen Jumbo, daar is geen Lidl, daar is geen Aldi. Helemaal niks. En toch hadden ze een knorrende maag. Maar God voorzag door het manna dat elke dag neerkwam, neerdaalde van de hemel. Volgens een goddelijk plan. 5 dagen lang het normale portie, om het zo te zeggen. De 6e dag een dubbel portie. De 7e dag niks. Dan hadden ze al van tevoren gekregen. En dan begon het weer opnieuw. En zo heeft God voorzien. 40 jaar lang heeft hij een heel volk gevoed. U weet, er was dus brood. Er kwamen ook kwakkels aangevlogen en die hebben ze gegeten. Er kwam water uit de rots en God voorzag elke dag, al die 40 jaren lang, dat zij in de woestijn verbleven. Wat een grote God in deze geweldige operatie. Wat zouden er een vrachtwagens nodig zijn geweest vandaag de dag? Ja, dan weer met rupsbanden om door het zand te rijden van de woestijn. En dan moesten ze af en aan rijden en dan zou het volk nog klagen. Hij komt te laat. Nee, God zorgde, het kwam op tijd. Nog een prachtig voorbeeld dat ook mijn hart wel geraakt heeft als Elia in de wildernis verblijft. Eerst bij de beek en later nog op een andere plaats. Allereerst schakelt God de raven in. Om het modern woord te gebruiken. Die raven zijn als het ware goddelijke drones die iets brengen. Dan gelukkig geen explosieven, maar vlees en brood. En ze laten dat vallen exact op die plaats waar Elia zat. In de schaduw van de rots of in de holte van de rots. God gaf de opdracht aan de raven. Ik vind het zelfs een beetje humoristisch dat God de taal kon spreken die de raven verstonden. En God zei, daar moet je heen gaan. Ik heb eens gehoord, ik had wat jaren geleden over Elia gesproken en kwam een vrouw naar me toe na afloop en zei, weet je waar dat brood vandaan kwam? Ik zei, nou, geen idee. Ze zegt, waarschijnlijk uit het paleis van de koning, Want enkele tientallen kilometers daar vandaan was het paleis van Agab in Samaria. En er werd natuurlijk nog wel brood gebakken. Zeggen, dan werd dat brood misschien op het dak, moest even uitwazen, moest even afkoelen. En dan kwamen daar die raven en die graaiden en die pikten en die vlogen naar Elia. En Elia werd gevoed van de tafel van de koning. Misschien is het zo. Later, als het water bij de beek is uitgedroogd, dan stuurt God Elia naar Zarfat. En er is een weduwe die voor hem zorgt. Weer een werktuig van God. U weet misschien, als Elia om een stukje brood vraagt, dan zegt ze, ik heb nog maar een heel klein beetje meel. En ik heb een heel klein scheutje olie. Ik wou een broodkoek bakken. Ik wou wat brood bakken voor mijn zoon en mij. En nu vraag u dat. Moet ik dat doen? Kan ik dat doen? En dan bemoedigt Elia haar om het te doen. En u weet hoe het dan al de tijd dat Elia in haar huis verblijft, het meel niet opraakt. En de olie niet opraakt. God voorzag, God zorgde. En tenslotte nog één moment in het leven van Elia, als hij vlucht voor die zebel en weer door de woestijn trekt, 40 dagen lang, net als de Heer Jezus, dan op een moment is hij uitgeput. En hij gaat liggen onder een bremstruik en hij zegt, God, neem mij maar weg. En dan kijkt God en God ziet dat hij helemaal uitgeput is. En hij zegt, hij stuurt een engel. En die engel die wekt Elia. En wat ziet hij? Er staat een kruik water. En wat ruikt hij? Vers gebakken brood. In de woestijn. Dat is een oude zin, zo is ook een boek geschreven door iemand. God dekt een tafel in de wildernis. Dat heeft Elia mogen ervaren. En vele zendelingen die zijn uitgegaan en die in landen heel ver weg, ver buiten Europa, verkeerde of werkte, hebben deze ervaring mogen beleven. Ik ben nooit tekort gekomen. Er was altijd eten op tafel. Ik heb gehoord van mensen die gingen bidden voor een lege tafel. En die gingen God danken en groot maken. George Muller, die kinderhuizen heeft opgezet in Engeland. En hij had soms een lege portemonnee, maar God voorzag. En dan tijdens het gebed werd er soms in de keuken wat binnengebracht. Hij kreeg eten en allerlei dingen van allerlei kanten. En ze konden genieten. Filippenzen 4:19, daar staat, mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Filippenzen 4:19. Wat een geweldige tekst. God is erbij in de woestijn. Dat was les 1. Het tweede was, God wil u wapenen, ook in de woestijn, door zijn woord en door de geestelijke wapening. God voorziet in, ook in de woestijn. En volgende gedachte, God heeft een doel met ons leven, ook als wij door een woestijnervaring gaan. Lynn Austin schrijft hierover, zij had eigenlijk één periode in haar leven afgesloten. Ze had voor haar kinderen mogen zorgen, 2 of 3 kinderen waren thuis, heeft ervan genoten, heeft alle energie ook geïnvesteerd in haar kinderen. En dan ineens, voep, voep, dan zijn ze weg. Het huis is leeg. En dan zit ze daar, ja, met haar man alleen. Maar er was toch een grote leegte in haar leven. En dat bracht haar zelfs in een depressie. En het gebeurt wel meer als je iets moet afsluiten voordat God je iets nieuws laat opstarten, daar is een stuk spanning, daar is een hiaat, daar is een leegte. En dan is het zo belangrijk dat we weten, God is bezig, ook in deze fase. God is bezig ook in de woestijnperiode. Hij maakt ons klaar. Wat zien we dat prachtig bij Mozes. Later zou hij 40 jaar lang het volk van Israël leiden door de woestijn. Een bovenmenselijke opgave. Maar God heeft heel erg lang gewerkt in zijn hart, in zijn leven. Om hem klaar te maken, om hem voor te bereiden. In de woestijn. Iemand heeft het leven van Mozes is zo samengevat. Eerst was hij in Egypte. En de Egyptenaren hebben 40 jaar geïnvesteerd om van hem iets te maken. Dan komen de 40 jaren in de woestijn. En God heeft die gebruikt om van Mozes niets te maken. Hij moest klein worden. Hij moest zwak worden. En dan komt de laatste periode van 40 jaar. Hij heeft mogen ervaren dat God alles was in zijn leven. Iets te zijn, niets te zijn, maar dan dat God alles is. En zo is het bij heel veel mannen Gods geweest. Bij Elia, bij de Heer Jezus, bij Paulus. God maakte hen klaar met een doel. Dat was de vierde les. De eerste les was, God is erbij. De tweede les, God wil ons wapenen. De derde les was, God wil voorzien. God zal voorzien. God heeft een doel. Maar dan kom ik tot mijn vijfde en laatste punt. En dat is, ik zeg dat misschien te vaak, dat is ook iets wat mijn hart geraakt heeft. Ik wil het u laten zien, allereerst met een dia. Als misschien een van die laatste dia's komt. En dan hoop ik dat u het kunt onderscheiden. Die niet, die niet. En nog een verder. Die hebben we ook gehad. Die hebben we ook gehad.
Die eerste.
Ja, de dia's van het, die hebben we ook gehad. En ik denk dat die nu gaat komen. Spanning wordt opgevoerd. Hè? Ja. Helemaal. En hier zien we iets heel bijzonders. De woestijn zal bloeien. De woestijn zal bloeien. Als een roos, zegt de Bijbel. Wat een prachtige gedachte. Mag ik een klein stukje voor u lezen uit Jesaja 35. De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden. De steppe zal juichen en bloeien als een narcis. Zij zal welig bloeien en juichen. Ja, juichen en jubelen. De woestijn zal bloeien. Wat een immense belofte. Wat een kostbare belofte. Wat een rijke belofte. Eenmaal zal alles anders worden. God maakt alle dingen nieuw. Je kunt je afvragen, als Jesaja dat gezegd, de woestijn zal bloeien. Was dat een belofte alleen voor het land? Of is dat een belofte die veel en veel en veel verder gaat? Wel, ik geloof met heel mijn hart voor beide. In de eerste plaats, het is een belofte voor het land van Israël. Als u een reis maakt en u gaat naar het zuiden, waar die geweldige Negev-woestijn was, dan hebben de Joden of de Israëliërs al kans gezien met Gods hulp om stukken te ontginnen. Ze hebben waterbuizen aangelegd en er is een heel nieuw irrigatiesysteem uitgevonden eigenlijk in Israël, wat men nu ook gebruikt in Nederland en België. Druppel irrigatiesysteem, mensen die een tuin hebben, die kennen het misschien wel. En daardoor kun je de woestijn vruchtbaar maken. En het is gebeurd en het zal gebeuren nog op veel grotere schaal in het land Israël. Maar ook om de landen daaromheen. Als Jezus Christus zal regeren in Jeruzalem. De oorlogen liggen achter ons. Dan zullen de wapens worden omgesmeed, heeft Jesaja ook gezegd, tot landbouwwerktuigen. En men gaat de woestijn ontginnen. En ja, is er ook niet een geweldige tweede perspectief in deze woorden? Als de Heere God zelf zegt, ik maak alle dingen nieuw. Als je de Bijbel leest, dan zie je in Genesis 1, daar begint het met een paradijs. Weet u waarmee de Bijbel eindigt? Ook met een paradijs. Ga maar eens lezen, het slot van boek Openbaring. Wat is het heerlijk. God die zorgt voor bloei. Op deze aarde en bij mensen in ons hart, in ons leven. Hij is bij machten. Hij maakt alle dingen nieuw. Zit u in de woestijn? Wanhoop niet. God is erbij. Hij ziet naar je om. Hij wil u wapenen. Hij zal zorgen. Hij zal voorzien. Hij heeft een doel met ons leven. En, zegt de Bijbel, de woestijn zal bloeien. Alles wordt nieuw. God zegen van harte. Zullen we misschien een moment samen danken en bidden. Vader, dank u wel voor die rijke gedachte uit Jesaja 35, die ook op andere plaatsen te vinden is, dat u deze wereld die zo achteruit holt en die zo het slachtoffer is van de opwarming van de aarde en van allerlei andere factoren. Heer, dat u toch zorgen wil dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Die zal bloeien, die van overvloed vol zal zijn. Waar niemand gebrek zal lijden. En waar bovenal vol zal zijn van de kennis des Heren, zoals Jesaja ook zegt. Heer, wij danken u van harte voor die geweldige toekomst. We danken u met de woorden van Corrie ten Boom dat het beste nog komt. En dat de woestijn zal bloeien. O God, geef ons een hart dat daarvoor ontvankelijk is. En dat we leven nu al in deze moeilijke tijd, op moeilijke momenten, vanuit de heerlijke toekomst die u belooft door uw woord. Glorie voor uw heerlijke naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, Maranatha. Amen. Amen.